in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwig houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet te trachten. Want gij zijt mijn heil, o Heere, blijf u al de dag verwachten. Psalm 25, vers 2. Uit Efeze 1 vanaf vers 15 tot het einde. Efeze 1 van vers 15 tot het einde. Doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijne gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk verlichten uw ogen, verlichten ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij van de heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en hem heeft gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Tot zover.
Zing op Psalm 21 vers 5. Hoe groot en schitterend is zijn eer. 21 vers 5. Voor deze uren vindt God getekend in het u voorgelezen schriftgedeelte Efeze 1 van vers 15 tot en met 23, zoals u dat zo even is voorgelezen. Zoeken wij met elkander het aangezicht des Heren. Heren, zo verwaardigt gij ons te samen of weer in uw bedehuis te mogen verkeren en andermaal bepaald te worden bij dat grote heil dat gij gewrocht hebt in de Zoon uwer liefde, die dood geweest is, maar die leeft tot in alle eeuwigheid. En wat gij nu in en met die opstanding van Christus hebt willen wrochten, ja, willen aan het licht brengen. En o Heere, nu gaat het om ook die noodzakelijke kennis van dat heil dat gij geopenbaard hebt en daarbuiten wij diep ongelukkig zijn wanneer wij het missen, maar in en met dat heil voor tijd en eeuwigheid gelukkig en rijk gemaakt kunnen worden. Ach, nu bidden wij van u, Heere, dat de opening van uw woorden licht mag geven, om onze duistere harten te verlichten en te bestralen met de kennis van u en van dat heil, van die geestelijke zegeningen en van verlossende genade. Heere, we smeken van u, maak gij er plaats voor, opdat we dat met inderdaad u nodig krijgen, dat we daar niet meer buiten zouden kunnen leven, Heere. O, dat we mogen op alles schrijven de dood en dat wij daar het leven en de zaligheid in mogen zoeken en vinden. Wil daartoe onze hart nog bereiden, Heere. De gelovigen uit de heidenen, Heere, hebben het evangelie der zaligheid gehoord en geloofd. Wij mogen het nog weer horen, maar Heere, u weet het, hoe we het horen.
En als wij vanavond hier onder dat woord der waarheid mogen verkeren, ach, als we het dan maar niet zo horen dat wij gelijkertijd aan andere dingen bezig zijn. En dat we het ook niet zo horen als slapende, dat het langs ons heen gaat en dat het niet tot ons doordringt. Maar dat we het eens zo mochten horen zoals we dat lezen en geloofd hebben. Heere, niet maar alleen verstandelijke toestemmen, maar ook zalig. Maar kunt met het hart leren geloven. O, dat u daartoe ons zulke hart mocht geven. Dat u dat geloof mocht willen werken door uw woord en door uw geest. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Wil u dan zo de mond uw genade nog heerlijk maken? Opdat wij de schriften leren verstaan tot ons eeuwig welzijn en eeuwig behoud. En dat ze eenmaal niet tegen ons zullen moeten getuigen wat wij gehoord hebben. O Heere, wat u bereid hebt en dat wij dat alles zouden hebben voor kennisgeving aangenomen en uiteindelijk verworpen. Bewaar ons voor dat oordeel. Maar wil gij onze oren doorboren en onze harten ontsluiten. Dat we wel Lydia acht mogen geven op zo'n grote zaligheid. Wil u ook, Heere, dat van verre staande naderbij brengen. Er is een volk, Heere, dat de waarde heeft mogen zien van die goddelijke schatten. Maar, Heere, vaak is dat voor hen te groot. En er kunnen ook allerlei oorzaken zijn. En de schuld ligt altijd bij hen, dat ze niet verder komen. Och, Heere, het zou het groot zijn. Als u dat volk ook verlichte ogen des verstands wilde geven, om de heilgeheimen te mogen verstaan en dieper te mogen inblikken, en dat ook, Heere, met zalig omhelzen mogen kennen. Wat zou dat groot zijn als we zo, Heere, nog tot ruimte wil brengen en vervullen mocht de harten met blij gezang dat hun verlossing meldt. Want u hebt alles gegeven wat u te geven had in de Zoon uw liefde. En dat hebt gij beschikbaar gesteld voor een arm en ontledigd volk ook. Mocht het u behagen, dat ook dat geloof mocht doen doorbreken. En dat gij mocht geven die diepere kennis, Heere, van dat heil. En wat gij in Christus gevrocht hebt en in zijn opstanding. Maar laat het ook uw volk, Heere, tot troost en sterkte zijn. Want o Heere, u weet het, ze verkeren nog in het strijdperk. En er zijn zoveel machten die zich tegen hen keren. Ja, ook hun eigen vlees en hun eigen zwakheid. Maar laat het vanavond dit daaruit ook wonderlijk gesterkt mogen worden. Wat ge nu in de opstanding gevrocht hebt. Die kracht die alle machten te boven gaat, Heren. Och, dat ze verwaardigd mogen worden. Om uit die kracht, de kracht te mogen ontvangen. Om te mogen staan en te wederstaan. Ja, Heere, om versterkt te worden in de strijd. En om er weer bemoedigd het hoofd op te heffen. En te mogen zien op de kroon die wacht. Op de erfenis die ge weggelegd hebt, Heere. Voor al degenen die u vrezen. O, gedenk zo uw volk. Wil het u troosten en sterken. En wil u ook gedenken, Heere, aan onze zieken. Andermaal dragen ze aan u op. U weet waar ze zich bevinden, o, wil u ze nog liefderijk herstellen. Wil u de middelen zegenen. En die Heere een operatie ondergaan, wil u ook sterken, ondersteunen en doorhelpen. En wil u in alles nog betonen, God van nabij te zijn, Heere. En wil u de wegen heilig aan het hart. Ook van weduwe en wezen, weduwe daar een rouwdragende. Heere, vast en betaamt ons uw naam dank te zeggen. Dat voor onze zoon Jan weer uit Arnhem tot het ouderlijke gezin hem doen wederkeren. U weet, Heere, zijn weg, arme smeken van u. En wil u hem gedenken in uw barmhartigheid. O, dat hij ook verwaardigd mag worden, Heere, te mogen delen in die erfenis. Want dat gaat alles te boven, Heere. En dat hij dan ook, Heere, alle kracht van u als de kracht van de krachten der opstanding mag ontvangen. Om de weg te mogen gaan die gij hebt voorgesteld. En waar, Heere, hem voor nu geen geschikte bewoning is. Daar weet u ook die nood, Heere. En de verantwoording die eraan verbonden is. Heere, tot hiertoe de mogelijkheden afgebroken, mocht u dan nog een weg openen, want u hebt alles in uw hand. En bind het ook, Heere, op het hart van de gemeente. Och, Heere, wil zo nog uitkomst geven, opdat het ook, Heere, geen belemmering zijn in de arbeid van hem die uw woord heeft onderzoek en alle arbeid te verrichten. Heere, u weet wat ook hij nodig heeft. Ach, sterk hem in dat alles. En wil ook, Heere, zijn gade sterken tot de zware taak die op haar schouderen ligt. Heere, wil hij nog hulp en kracht geven en genade in alles. Ja, mocht de zoon uw zegenende handen uitstrekken, opdat alles wat ge ons geeft of komt te onthouden, dat het Heere toch aan u mocht verbinden. Voor het eerst tot bij vernieuwing wil dat alle gedenken die het moeilijk hebben. Gedenk de lijdende mensheid. Gedenk aan zoveel heren die zoveel moeten missen. Wil u, Heere, zegenen de arbeid der barmhartigheid. Heere, gedenk gij aan uw koninkrijk. Breid dat genadelijk uit en verstoor alle boze machten die zich daartegen verheffen. Wil u gedenken, Heer, aan uw ganse ziel over de lengte en breedte der aarde. En wil u ook uw gaarne getrouwe krachten helpen, zalven en bekwamen en tot een zegen stellen. Ook hem aan deze plaats, och schenk u hem, ook de opening van uw woorden die licht geeft. Leid hem in de verborgenheden van uw verbond en van de opstanding van Christus. En verwaardig hem nog dat met eenvoudigheid te mogen voorstellen en te mogen aanzeggen. O Heere, willen we ook zelf nog in doen delen. Ach Heere, ontsluit dan nog een nadelijk ook voor hem die poorten der gerechtigheid. Wil hij gedenken, Heere, aan alles wat op uw zegen hoopt en wacht. Over deze ganse aarde, al wat in moeite en ellende en daar zucht onder het geweld van het oorlogsgeweld. Wil u de volken tot bezinning brengen? Gedenk ook ons land en ons volk. Gedenkt ons vorstenhuis en de regeringspersonen. O Heere, mocht u nog wijsheid geven dat we nog een kabinet mogen krijgen. En dat nog, Heere, een open oog krijgt. Voor niet alleen de materiële belangen, maar ook voor de waarachtig geestelijke belangen. En dan naar uw woord en getuigenis, Heere. Want daar worden zoveel dingen gedaan die tot ontspanning voor het vlees dienen. Maar nu wat de arme mensen nodig hebben, Heere, ook kon het zijn, wil u dan nog alles wel maken en besturen en leiden. En wil ons nog bewaren waarvoor wij te bewaren zijn. Sterk gij in deze boze tijd. En wil ook uw volk getrouw maken, Heere. Wil dat schenken in de vergeving van onze zonden. En de uitgangen van deze uren ook doen juichen tot uw verheerlijking. En dat wij het kon het zijn zouden mogen betuigen. Het was ons goed aan deze plaats geweest te zijn. Want de Heere was in het midden. Ach. Kom u dan geladerlijk in alles in en mede. En wil ze ons zijn een horend en een vergeven. En een alvervullend ontfermer om Jezus wil. Amen. Onuitsprekelijk geliefden is de bron en de stroom van de genade weldaden in Christus bereid. En die door de opstanding van de Heere Jezus aan het licht zijn getreden. Want hij heeft het leven en de onverderfelijkheid, zegt de apostel, aan het licht gebracht. We hebben daar ietsje van mogen zien vanmorgen in de verse 1 tot en met 14 van die kostelijke brief aan Efeze. Hoe dat alle dingen uit God zijn, uit zijn eeuwige verkiezende liefde. Hoe dat de grondslag is voor de kerk, maar ook uit zijn eeuwige liefde. Gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel. Ja, ook begenadigd in de geliefde. De verlossing door zijn bloed, de vergeving van de misdaden. Maar ook de Heere bekend maakt wat hij nu in die Christus bereid heeft. O geliefde, en dat alles wat de Heer nu gegeven heeft, als het bezit van de gemeente, als de kostelijke schatten. Maar nu komt het erop aan, geliefde, om daar nu ook persoonlijk in te mogen delen. Gelijk we gelezen hebben van de gelovige heidenen van Efeze, die nadat ze het woord gehoord hebben, het geloofd hebben en met de Heilige Geest begiftigd zijn, en in de Heilige Geest de waarborg hebben dat ze de volle erfenis zullen ontvangen. Er is geen gelukkiger volk op aarde, geliefde, dan waar de Heer de heilgeheimen aan bekend komt te maken. O, zijn we er vanmorgen jaloers op geworden? Hoe zijn we de kerk uitgegaan? Heeft het te lang geduurd? Ja, het is waar. Het was wat laat, maar u wilt in uw gewone werk ook graag uw werk helemaal af. Hè? De stuk verder valt niet mee. Hè? En daarom wilden we ook vanmorgen dat geheel bezien van de versen 1 tot en met 14. Ik had makkelijk bij 10 kunnen afbreken, maar dan wordt het zo verwarmd. Je wilt zeggen, ja, maar dan had je dat wat korter kunnen doen. Ach ja, de beste stuurlui staat er wel, geliefde. Maar we hebben nu het geheel gehoord wat die grote God in Christus en in zijn opstanding bereid heeft. Maar de Heer heeft veel meer op te geven. En zie, dat is nu door die geest van Christus. Gelijk Paulus nu gaat bidden om die geest, als de geest der kennis en der openbaring, namelijk omdat die geest die verlichte ogen des verstands geeft, om dieper ingeleid te worden in die wondere heilgeheimen, in die zalige kennis van wat Heer zijn kerk gegeven heeft, en waaruit die kerk alleen zal moeten en leren leven. Wat is het dan nodig? Ook die verlichtende kennis van die welname te ontvangen. En alzo dat rechte inzicht in die wondere heilgeheimen, die verborgenheden, maar die de Heer bekend wil maken. Och, dat we die geest ook mogen inroepen, de geest der kennis en de openbaring, om ons te geven voor het eerst verlichte ogen des verstands, om in te mogen blikken in die kostelijke schatten en heilgeheimen. Maar ook bij de voortgang, om meer en meer die heilgeheimen te mogen verstaan, wat dat zulk een ontzaglijke troost, bemoediging en sterkte is voor de kerk in het strijdperk van dit leven. Want de hoop is nog niet vervuld. De erfenis wacht. Hier is nog het strijdperk. En nu gaat het in dit tweede gedeelte hierom dat Paulus nu bidt. Dankt en bidt voor de gemeente van Efeze, maar in zonderheid voor de gelovigen uit de heidenen, dat zij ook dat licht van die kennis mogen ontvangen, die meerdere kennis van die heilgeheimen. Want we hebben het gehoord, de gemeente van Efeze bestond uit christenen, uit de joden en uit de heidenen. En kunt u het indenken dat die christenen uit de heidenen altijd min of meer schuchter er tegenover stonden? Want de christenen uit de joden, die hadden al tevoren zo rijk gehoord, zei het al in de schaduwen. En Paulus zegt, het is ons tevoren geopenbaard. Daartoe zijn we zelfs verordineerd. Aan Israël zijn de woorden Gods toevertrouwd. En nu de gelovigen uit de heidenen. Maar de Heer had ze daarvoor en die had ze erbij. En dan komt Paulus ook in die weg aan hem te gedenken. En hij zegt het, in welke ook gij zijt. En de overleden. Nou gaat hij in dat tweede gedeelte, gaat hij toch voor ze bidden. En dan gaat hij voor ze vragen dat de Heer ze ook met de gelovigen uit de joden, die verlichte ogen des verstands geven, om die onaanspeurlijke rijkdom van de verborgenheid die in dit opstanding van de Heer Jezus geopenbaard is, te mogen kennen. Heel geheim wordt aan zijn vrienden, aan zijn vreeverbond getoond. Zie je, daarom willen wij erboven schrijven, boven dit gedeelte, Paulus beden om de diepere kennis van het heil in Christus. Namelijk om de kennis van de rijkdom van die erfenis, om de kennis van de krachten der opstanding en om de kennis van de vervulling van Christus, die het hoofd van de gemeente is geworden. Dus Paulus beden om de diepere kennis van het heil in Christus, om de kennis van de rijkdom van deze erfenis, om de kennis van de krachten der opstanding en om de kennis van de vervulling van Christus. En mogen de Heere ook onze ogen verlichten voor het eerst, of bij vernieuwing, om iets te mogen verstaan van die grote weldaden, van die wondere heilgeheimen. Daartoe zegene de Heere zijn woord uit genade. Zingen we daar eerst van. En wel uit Psalm 119, de verzen 9 en 52. 119, vers 9 en 52. Inmiddels zult u weer gelegenheid ontvangen om uw liefdegaven nog weer af te zonderen op deze dag des Heren. De Heere zegene u en uw gaven. Dat Paulus dankt en bidt in de gevangenis. Ja, dat kunnen we ons wel indenken, wanneer Paulus zo om des woords wil in de gevangenis verkeerd van Rome, dat hij dan behoefte heeft om te bidden. Wie zou dat dan niet hebben? En vooral wie geen vreemdeling is van den Heere, want die kan het contact met den Heere niet missen. Maar weet u wat nu opmerkelijk is? Dat Paulus in de gevangenis niet bidt voor zichzelf alleen. Maar dat wij hier lezen dat hij bidt voor de gelovigen van Efes, de gemeente van Efese. En in zonderheid voor de gelovigen uit de heidenen, voor ook hen. We zouden verwachten, als iemand al in de gevangenis zit, dat hij toch weer alleen denkt aan zichzelf, aan zijn eigen nood en aan zijn eigen belangen. Maar liefden, hier zien wij dat de belangen van anderen op zijn hart gebonden zijn. De belangen van de gemeente die hem lief is. En geliefden, dan is het wel zeer treffend dat wanneer Paulus dankt en bidt voor de gelovigen van Efese, dat we dan in hem zo duidelijk zien afgetekend de gestalte van de grote hoge priester Jezus Christus. Die aan de rechterhand des vaders zit en waarvan de kerk beleidt, die aan de rechterhand zit, die ook voor ons bidt en die altijd bezig is voor de belangen van zijn duur gekochte kerk hier op aarde. Ja, geliefde, Paulus krijgt hier ook bijzonder te bidden. Natuurlijk voor de gelovigen uit de Joden, maar bijzonder ook voor de gelovigen uit de heidenen, die beide één zijn geworden. En daarom, geliefde, Paulus maakt geen onderscheid. Dat was er eerst wel, verschrikkelijk, wanneer een Jood als ware een heiden dacht, dat was een hond. Die kwam niet in aanmerking, dat was veel te min. Maar liefde, God heeft geen onderscheid gemaakt. En kan Paulus het nu doen? Oh, daar krijgt hij nu te danken en te bidden, ook voor de gelovigen uit de heidenen. Toch is het nog meer opmerkelijk. Waar Paulus om bidt en waarvoor hij dankt. Ja, waarvoor hij dankt, dat is te verstaan. Voor de weldaden die de Heere gegeven heeft, voor de gaven der genade, waarin ook de gelovigen uit de heidenen mochten delen, want zij zijn uit zichzelf niet gekomen tot de gemeente en tot het waarachtige christendom, maar Gods geest heeft dit bewerkt, zoals dat duidelijk in hoofdstuk 2 naar voren zal komen. Maar liefde, dat bidden. En vooral als we lezen dat Paulus gaat bidden om de geest der wijsheid en der openbaring, om verlichte ogen des verstands. Hoe kan Paulus daar nou om bidden? Want ze hadden toch die geest ontvangen. In het vorige vergedeelte heeft Paulus gezegd, en zij het verzeet. En zij het verzekerd. En zij het verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Met de beloofde Heilige Geest. Dus die Heilige Geest die is al over hem gekomen. En die heeft hen ook al een verlicht oog gegeven nadat gij gehoord hebt, geloofd hebt. Het evangelie der zaligheid. En dan begrijpt ge maar niet dat Paulus nu gaat bidden om de geest der kennis en de openbaring om verlichte ogen des verstands. Bedoelt Paulus nu te zeggen, nou mensen, ja, je denkt wel dat je die geest hebt en je hebt al heel wat verteld, maar het is allemaal nog niks hoor. Je bent nog onbekeerd hoor. Je moet nog vragen om die geest der kennis en de openbaring. Nee, geliefde. Nee, dat is de bedoeling van Paulus niet. Waarom vraagt hij dan? In de eerste plaats dankt hij voor de weldaden die God aan die gelovigen gegeven heeft. En we hebben er vanmorgen ietsje van gestapeld, geliefden. Gezegend in de hemel met alle geestelijke zegeningen. De verlossing in zijn bloed. De vergeving der misdaden. Maar ook de kennis van hetgeen dat de Heere bekendgemaakt heeft. Maar waar Paulus nu om vraagt, geliefden, dat is om die geest der kennis en der openbaring, en dat die geven verlichte ogen des verstands, om hen ook te geven, die gelovigen uit de heidenen, die meerdere, die diepere kennis van hetgeen dat God geopenbaard en geschonken heeft. Juist daar gaat het om. Om die diepere kennis, om dan dieper ingeleid te worden in de heilgeheimen der openbaring van Christus. Vele mensen in onze tijd zouden zeggen, ach, wat heb je daar nou allemaal, als je nou toch bekeerd bent, of als je nou maar in Jezus gelooft, wat heb je dan aan al die dingen, aan al die dogma's, ach, geliefde. Dat komt omdat de kerk zo ontzettend ver van huis is, ook in de uiterlijke openbaring. En dat men zo meer en meer gaat vervreemden, ook verstandelijk gaat vervreemden van wat er God gegeven heeft en wat God geopenbaard heeft. Want dat heeft toch geen mens geopenbaard, dat heeft God toch geopenbaard. En wat God geopenbaard heeft, geliefde, nou, daar mogen u en ik jaloers op worden en daarna staan om dat te kennen. Maar weet u wat het geval is? Oh, wij zijn zo verkeerd. En we zijn zo druk met vele andere dingen. We leven zo gemakkelijk. Nou, dat is inderdaad waar hoor. We leven erg gemakkelijk. Oh, we hebben alles tot onze beschikking. We hebben een auto. En we hebben, ja noem maar op, alle beelden, comfort enzovoort. Daarom is het geen wonder, geliefde, dat er geen interesse meer is voor die kennis. Voor die noodzakelijke, heerlijke kennis. Van de hemelse zegeningen, ach, dat is allemaal te ver geraakt. En we gaan nog wel naar de kerk, nou ja, één keertje maar. En nou ja, dan is het toch in orde. Je moet er uiteindelijk je geweten ook geruststellen. En voor de rest, dan hangt er alles maar bij. En dan gaan we door. En dat is nou de ellende en de breuk van de kerk, geliefde. En dan bedoel ik het nog maar uitwendig. Wat het horen van die kennis betreft. En onderwezen te worden in die verborgenheden. Och, en daarbij, dat is ongenoeg voor de eeuwigheid, maar dat we nu ook nodig hebben, die geheiligde kennis, die geest der kennis en der openbaring en de verlichte ogen des verstands om te weten. En u gaat Paulus daar dus om vragen, dat die geest der kennis en der openbaring mogen komen, om ook de gelovigen uit de heidenen in te leiden, al dieper in te leiden, in die allerheerlijkste en zaligste heilgeheimenissen. Paulus gaat dus vragen om meer. Dat mag er niet, want hij heeft vrijmoedigheid gekregen. Waardoor? Door hetgeen wat God reeds gegeven heeft. Oh, zo is het nog, liefde, als de Heer zijn volk komt te geven uit die genade schatten, wel, dat geeft meerdere vrijmoedigheid als ze aan de weet mogen komen wie die God is en dat die God het doet uit enkel barmhartigheid en uit zo'n grote genade en dat die genade zo ruim is, dan krijgen ze vrijmoedigheid van de Heere om meer aan de Heere te vragen. Ja, dat mag, meer aan de Heere te vragen. En dat zien we hier bij Paulus. Verlichte ogen des verstands. Maar ook geliefden, dat Paulus hier zegt en beschrijft over de God en Vader van Christus. Zoals hij hier zegt, opdat de God, onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven. Paulus zegt dus niet, schrijft dus niet dat God het u geven. Nee, hij zegt er speciaal bij, de God van onze Heer Jezus Christus en die de Vader is der heerlijkheid. Weet u wat Paulus daarmee bedoelt? Daar bedoelt hij mee de nauwe betrekking aan te geven die daar is tussen God en de Zoon. maar dan de Zoon als hoofd. En als God hem nu tot een hoofd over alle dingen geschonken heeft, welriede dat zo die God aan dat hoofd verbonden is, zal dan die God en Vader dat hoofd niet geven wat hij vraagt? Zou dan die Vader iets weigeren aan dat hoofd? Eis van mij, en ik zal u geven de einde der aarde tot uw bezitting. Zo heeft de Vader tot het hoofd, tot Christus gesproken in de stille vrederaad. Maar lieden, zo min dat God de Vader het hoofd de dingen zal weigeren die nodig zijn voor de gemeente, zoveel te min zal ook het lichaam door de Heere niet worden afgewezen, wanneer de leden verbonden aan het hoofd, krachtens de levendmaking, krachtens dat nieuwe leven dat uit God is, ook willen schenken al wat nodig is. Wel nu, dat is de vrijmoedigheid die Paulus krijgt om voor de gelovigen te bidden en de Vader der Heerlijkheid dat mogen geven. Ja, de Vader der Heerlijkheid. Dat is dat die Vader al zijn deugden komt uit te doen stralen. Zijn genade, zijn wijsheid, zijn macht, zijn barmhartigheid en zijn eeuwige trouw. Dat zijn allemaal heerlijke deugden die de Vader doet uitstralen. En wel in en door Christus, die het uitgedrukte beeld van Vaders zelfstandigheid is. En daarmee wijst Paulus op de bron van alle dingen, ook van die geest der wijsheid. Want die komt van de Vader en die is er om Christus wil. En hoe dat nou die Vader der Heerlijkheid in zichzelf bewogen is geweest om nou dat heil weg te schenken en de weg daartoe te banen in de verlossing van de Zoon door zijn bloed. En dat nu ook de gelovigen om uit de heidenen van de gemeente van Efeze nu zouden komen tot die zalige kennis van wat de Heere bereid heeft. Daar staat dat die God en die Vader der Heerlijkheid u geven ook. Zeker, de gelovigen onder de Joden uit de Joden hebben het ook nodig. Maar vooral ook de heidenen, en weet u waarom, mag ik het zomaar eens nou direct zeggen. Kijk eens, we hebben vanmorgen gehoord dat de gemeente bestond uit gelovigen uit de Joden en uit gelovigen uit de heidenen. En die gelovigen uit de heidenen stonden allemaal meer schuchter tegenover de gelovigen uit de Joden, want die hadden veel meer voorrechten. Die waren tevoren voor de ordineerd tot aanneming tot zonen, maar dat durfden zij niet te zeggen. En zij durfden zichzelf niet bij te sluiten. En daar staan ze van verre. Maar de Heere en Paulus in zijn gebed haalt ze naar voren. En hij legt ze voor de genadetroon neer. En hij zegt, Heere, dat die God en Vader de Heerlijkheid ook u geven. Verlicht de ogen des verstands. Waartoe? Om in te mogen blikken in die zalige heilgeheimen die de Heere komt bekend te maken. En wat is dat? Dat is de hoop van zijn roeping. En dat is de rijkdom van de heerlijkheid der erfenis. O, wat hem te wachten stond. O, die gelovigen uit de heidenen. Cyrilie en Paulus spreekt dus om verlichte ogen des verstands. Dat ze dus een helder inzicht mogen krijgen in die hoop der zijn roeping. Dat betekent dit. Ze zijn door den Heere geroepen. Door het evangelie der zaligheid. En wij hebben vanmorgen gehoord dat nadat zij het gehoord hebben, geloofd hebben. Dat wil zeggen, ze hebben daar volledig amen op mogen zeggen. Want dat woord der waarheid verklaarde dat ze er van nature buiten stonden. En diep ongelukkig waren. O, dat hebben ze geloofd. Daar hebben ze amen op mogen zeggen. Maar ze hebben ook door het geloof amen mogen zeggen. Op de weg die God voor arme doenwaardige heidenen heeft willen ontsluiten en openbaren en schenken. Wel, uw geliefde, dat was de roeping, de inwendige roeping door Gods woord en geest. Want we weten het nog wel van de catechisatie.
Nietwaar, jonge mensen? U zou het antwoord kunnen geven. Hoe kunnen we de roeping ook weer onderscheiden? Mag het al even kanaliseren, niet heel eventjes dan.
De roeping, dat is de nodiging van het evangelie. En dan zegt zo'n jongen of zo'n meisje, die zegt die kunnen we onderscheiden in een uitwendige en een inwendige roeping. Prachtig, juist, goed onthouden. En wat is dan die uitwendige roeping? Dat is alleen door het woord. Dat is de nodiging die door het woord tot allen komt. En wat is dan de inwendige roeping? Dat is dat er bij de nodiging van het woord niet een aparte nodiging komt. En niet een apart woord komt. Maar dat er in en met en door die nodiging de krachtdadige werking van de Heilige Geest komt. En door de krachtdadige werking van die Heilige Geest gaat de zonde er verstaan wat de Heer in zijn woord zegt en waartoe hij nodig. En ik zei dan laat de Heilige Geest verstaan eerst dat hij het mist. En wie die is zonder God in de wereld. Maar dan laat de Heilige Geest ook zien wat er nu te krijgen is voor arme verloren zondaren. Wel u geliefden, zo hebben ze mogen geloven met dat echte levende geloof. En geliefde, wat is nou de, en wat is eraan verbonden? Wel, dat is nog zo. Ieder die werkelijk met een zaligmakend geloof, en dan gaat het niet of het groot of klein is, maar of het echt is, die krijgt ook een hoop. Dat kan ook niet anders. Als de Heere die geest uit zijn woord onderwijst, en als die verlichte ogen des verstands krijgt, en je mag eens inblikken in dat wondere woord van God, in wat de Heere aan zondaren wil geven, zou je dan niet een hoop op de Heere krijgen die op jezelf hoort? Nee, maar een hoop op de Heere. En wat is nou de inhoud van die hoop? Wel, dat verklaart de apostel. Dat is de rijkdom van de heerlijkheid der erfenis. Dus die hoop en die erfenis, dat zijn geen twee aparte zaken die Paulus noemt, maar die horen bij elkaar. Want de inhoud van de hoop, dat is die rijkdom van de erfenis die God de weg gelegd heeft voor al degenen die hem vrezen. O geliefden, hier mogen ze de rente van die erfenis krijgen, van dat kapitaal. En wat is dat dan zalig en zoet? Kent u daar iets van? Heb u al eens iets van die rente mogen smaken? Van die kostelijke inhoud, van die belofte en van dat woord der zaligheid, dat evangelie der zaligheid. En zie, weet u wat er ook aan verbonden is? Daar is ook aan verbonden iets van die stille, zoete vrede. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen in de paal zich stoten. Wel nu, dat is hier al zo kostelijk. En dan die vrede door het bloed van Christus. Wie daar een druppeltje van mag smaken en proeven, die zingt in het wonder weg. Maar lieden, wat zal het eens zijn? O, als die hoop vervuld zal worden. En die erfenis zal toegewezen worden. Eeuwig in de hemelen. Maar na de dood. Zing de dichter. Is het leven mij bereid. God neemt mij op. In zijn heerlijkheid. O mensen. Is een rijkere erfenis. Voor arme doenwaardige schepselen. Weggelegd. Dan die erfenis in de hemelen. En die erfenis die zo vast ligt. Want die vloeit voort uit de eeuwige verkiezende liefde God. En die ligt vast in het bloed van de Heer Jezus. En die wordt bewaard geleden die erfenis. Daar komt de duivel niet aan hoor. Laat u het maar niet wijs maken. En o wonder. De Heer bewaart dat volk voor die erfenis. Al zal de duivel al het mogelijke doen om ze daarvan af te houden. We hopen dat aanstonds nog verder te horen. Dus, de hoop der roeping, de inhoud van de roeping is die zalige hoop. En de inhoud daarvan ook is die rijkdom van de heerlijkheid der erfenis. En daar staat er nog bij, want let er toch op in welke bewoordingen dat Paulus het zei. Want dat schrijft hij zomaar niet. Maar wanneer hij schrijft de rijkdom van de heerlijkheid deze erfenis, dan denk ik weer aan de uitdrukking die hij zo even gebruikt heeft. De Vader der heerlijkheid. Nu geliefden, als de Vader al zo heerlijk is. In al zijn deugden en in al zijn werken.
O, hoe heerlijk zal dan de erfenis zijn die die Vader bereid heeft voor al dat volk. Ja, de rijkdom van de heerlijkheid der erfenis. En o, geliefden, dan vraagt Paulus en houden niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden. Opdat nou de God, onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk verlicht de ogen uw verstand, en daar gaat het om nu, opdat gij moogt weten welke zij de hoop, zij de roeping, en welke zij de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Dus om dat te weten. Herinnert u vanmorgen nog uit deze overdenking van het eerste gedeelte wat we gezegd hebben over die aanneming tot kinderen? Hij zegt, ja, dat was de aanneming tot zonen. Juist, goed geluisterd, goed opgewerkt. Zonen, die dus meerdere aanspraak krijgen als tot de meerderjarige leeftijd zijn er gekomen. Want, geliefden, u gaat als ouders aan uw kleine kinderen niet die, al die levensheilgeheimen openbaar, dat doe ik niet. Hè? Maar wanneer de kinderen ouder geworden zijn, laten we zeggen, je hebt een zoon of een dochter van 3 of 25 of 28 jaar, dan is er wat meer vrijmoedigheid. Om nou eens over de meerdere heilgeheimen te spreken, dan vertelt vader en moeder wel eens meer dan dat gejongen werd, niet jonge mensen. Wel, dat vraagt nu Paulus, opdat ook de gelovigen uit de heidenen zouden weten, oh, dat is die verborgenheid. Welke verborgenheid? Wel, wat de inhoud van die zalige hoop is. En wat God bereid heeft voor al degenen die hem vrezen. Wat nu in dat testament ligt opgesloten. Ja, wat de Heere onder het oude verbond bekend gemaakt heeft. En o, geliefden, nu hadden de gelovigen uit de Joden ook die meerdere kennis nodig. Namelijk wat God bekend gemaakt had onder de oude dag. Maar dat lag allemaal nog onder de schaduwen. Als Paulus spreekt van de geest der openbaring, dan wil dat woord openbaring zeggen dat de Heer, dat die geest de deksel wegneemt. De gelovigen onder het oude verbond hebben vaak gelezen onder dat deksel. Dan heeft de Heer dat deksel wel eens even opgelicht. En dan mochten ze wel eens heerlijk inzien die grootheid van de genade en wat God nu in die Messias bereiden zal. Maar o, geliefden, nu is de openbaring gekomen, nu is het tijdperk aangebroken dat ze tot zonen zijn gesteld, tot meerderjarigen door de opstanding van Christus. Dat is de volheid der tijden die nu aangebroken is. En wat gaat Paulus nu vragen? Dat ze verlicht te horen des verstands krijgen, ook die gelovigen uit heiden, om te weten, om namelijk meerdere diepere kennis ook te mogen krijgen van die verborgenheden die God geopenbaard heeft. Want zij zijn ook als zonen gesteld. Dat is wat, de gelovigen uit de Joden tot zonen gesteld. Ja, maar ook de gelovigen uit de heidenen. Och, en als zonen mogen nu ook die gelovigen uit de heidenen meer weten. En van de heilgeheimen, zoals we net gezegd hebben, van de oudere kinderen, waaraan vader en moeder wat meer vertellen. En zo is het met de gelovigen uit de heidenen en uit de Joden, waar de Heere nu wat meer gaat vertellen. Waar die ze rijker dingen gaat verklaren en openbaren en inleiden in die wondere zaken, in die onuitsprekelijke hemelse zegeningen, in die verkregen verlossing
maar ook in die volle erfenis, wat nu de zulke te wachten staat. O, dat ze daar nu meerdere kennis van mogen komen, opdat ze ook opgewekt, versterkt, bemoedigd zouden worden in de strijd. Juist, ja, in de strijd. Want die volle erfenis, die hebben ze nog niet gekregen. Die is weggelegd. Die was nog. En ze leven hier nog op aarde. Nou, dat is het strijdperk. Want God neemt zijn kinderen niet weg uit vanuit de wereld. Maar ze moeten door de wereld. En ze hebben een taak te vervullen in de wereld. Maar o geliefden, wie zijn nu die erfgenamen in zichzelf? Wie zijn nu die gelovigen in zichzelf? Ach, zwak van moed en klein van krachten. En als ik dan denk aan de gelovigen in de gemeente van Ephesus, die in die grote goddeloze wilde stad leven, wat zijn dan de gevaren groot? Dat de geest uit de afgrond, dat de geest van het heidendom door zijn kanalen allerlei geestelijke bewegingen laat vloeien. Om de gelovigen ook af te keren. Wat heeft de gemeente dan een geweldige strijd om te bewaren te blijven van de boze invloeden van de machten en de overheden die in de lucht zijn en die niet rusten voor de leren dat ze die arme kerk bevechten en verhinderd hebben. O liefden, dan eigen zwakheid van die gelovigen. Kan ik het me indenken, liefden, en dat is nog zo, dat er van zulke gelovigen, en vooral ook uit de heidenen, bij zichzelf zeggen, o God, hoe zal ik er nog ooit komen? Hoe zal ik er nog ooit deel aan krijgen? Wel, liefde, dan komt Paulus ze wonderlijk te bemoedigen en te versterken. Want weet je waar hij dan in de tweede plaats over schrijft? Dat hij nu ook bidt daarom. Welke zij de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht. Die hij gevrocht heeft in Christus. Als hij hem uit de doden opgewekt heeft. Zie je dat, dan gaat Paulus voor die gelovigen vragen. Of de Heer die geest zo meerdere kracht wil bijzetten. Uit de uitnemende krachten van Christus. Die in de opstanding van Christus bewezen zijn. En dat is een uitnemende kracht. O geliefde, wie zal de kracht van Christus kunnen meten? Wie zal die kracht kunnen bepalen? We zijn tegenwoordig heel wat knap om ook de krachten van de elementen der natuur te berekenen. Maar de krachten die in de Heer Jezus liggen in deze opstanding zijn hier geen enkel door niemand te bepalen en te doorgronden. Want die krachten zijn uitnemend. Welke de uitnemende grootheid zijner kracht zijn. Dat is de grootheid van de kracht die boven alle andere krachten en machten uitgaat. Die niet te beschrijven zijn. En die macht, die krachten, die uitnemende krachten van Christus. Die zijn al bewezen. Waarin zijn ze bewezen? Welgeliefde in hen die geloven, want zij hadden nooit tot het geloof gekomen. Maar dat was nu de kracht van Christus, de kracht van de genade, die hen uit de dood tot het leven bracht. Die hen uit de diepe verloren heidendom bracht, tot de gemeente die zal zalig worden. O geliefde, dat was de kracht van Christus, die bewezen is, als hij zijn beginsel verlost heeft.
uit de vreselijke macht van de zonde en van de dood. En diezelfde kracht verliezen, daar mochten we ook wel om vragen en om bidden met Paulus. Om die krachten ook te mogen kennen, namelijk om van de macht van de zonde verlost te worden. Zitten er in ons midden vanavond, jonge mensen of kinderen, die de zonde gevoelen en de zonde als een ontzettende kracht, dat ze die zonde niet te baas kunnen worden. En dan kunnen we er tegen bidden en vragen en strijden, maar het helpt niet. Oh, die zonde is zo sterk. Ach, hoor dan, er is een kracht die veel sterker is dan alle krachten van de aarde. En die kracht van Christus is in staat om de macht van de zonde in u te verbreken. O, dat ge die kracht van Christus mocht inroepen om in die weg ook van het ongeloof. Want dat is ook een vreselijke macht, hè. Oh, dat is zo'n machtig ongeloof. Ja, wat moet ik zeggen? Veel erger dan de zonde, ik weet het niet. Maar niet minder, geliefde. Dat ongeloof, dat ongeloof. Maar hoe zal dat ongeloof gebroken worden? Och, zit er vanavond in ons midden. Die met dat ongeloof te doen hebben gekregen. Anders dan geven het ongeloof vaak bij voedsel. En dan zeggen we, ja, nou ja, mens kan toch niet geloven. Ja, het ongeloof. We hebben er heel niet mee te doen hoor. We vinden het wel best dat dat ongeloof in ons woont. Maar mag ik je nou eens vragen, heb je er al last van gekregen? Want het ongeloof, dat is niet van God hoor. Dat is van de duivel en dat is van jezelf hoor. Dat is de vrucht van de bondsbreuk. Heb je er nou al last van gekregen? Zitten daar vanavond jonge en oudere mensen die met dat ongeloof geen raad meer weten? Die die weg kunnen krijgen? Oh, oh, kon ik nou maar eens geloven. Maar dat ongeloof. Och, dan is er die kracht van Christus, die in één ogenblik dat ontzettende ongeloof kan en wil breken, welke de uitnemende kracht zij die bewezen is. De apostel zegt aan ons die geloven, juist om een mens tot het geloof te brengen. Daar is nou die kracht van Christus toe nodig, maar ook in staat om dat ongeloof en de macht van de zonde te verbreken. Wel nu geliefden, Paulus schrijft, die heerlijke kracht van Christus, die uitnemende kracht, die is al bewezen aan u die gelooft. Anders had u nooit tot het geloof gekomen. Maar die is ook krachtelijk bewezen in de opstanding van Christus uit de doden. O geliefden, Christus is uit het graf opgestaan. Hij heeft door zijn kracht de dood overwonnen en de wachters moesten vluchten. Want geliefde de vijanden, toen Christus in het graf gelegd was, hebben al het mogelijke gedaan om hem in het graf te houden. De steen ervoor niet, de wettig verzegelde steen, en met het zegel van de keizer, en dan de wacht van soldaten bij het graf. Ja, ze sliepen, en dat ze gaven wel voordat ze slapen, maar in ieder geval, dan hadden ze toch te waken voor de schending van het graf. O, lieden, wat toch probeert de vijand al het mogelijke te doen om hem in de dood te houden. Maar de uitnemende grootheid zijner kracht is gebleken. Als hij triomferend uit het graf is opgestaan, als de steen op vaders bevel door de engel werd weggeschoten, en als de wachters zijn gevlucht, uit vrees en angst, dan is bewezen de grootheid van de uitnemendheid zijner kracht als de opstanding en het leven. En dat hij nu ook naar den hemel is gevaren. En dat hij nu aan de rechterhand des Vaders zit, dat bewijst hij daar. Dat bewijst Christus zijn uitnemende kracht. Waardoor dan? Wel dat hij alle dingen aan zijn voeten onderworpen heeft en zal. Dat is ook de vijanden. Want alle knie zal voor hem buigen en alle tong zal hem beleiden. En dat zal wezen of gedwongen, of dat zal hier worden in aanbidding en verwondering aan zijn voeten gebracht. Maar eens zullen de vijanden voor hem komen en die zullen aan zijn voeten liggen en dan zullen ze moeten erkennen. En dat zal vreselijk zijn. Maar daarin toont hij zijn overwinning. Maar dat zien we nog niet. Nee, ach geliefde, als we in deze tijd inblikken. Als we eens eventjes bepaald worden bij wat er in dat wereldje gaat. In de ontzettende machten die woelen en werken tussen de volken en tussen de rassen enzovoort. Dan zeggen we, ah, waar blijft de macht van Christus? Maar geliefde, die macht van Christus, die is niet altijd te zien met onze uiterlijke ogen. Maar die gaat toch door, hoor. En weet je hoe wonderlijk dat die krachten kunnen werken? Wel, dat Christus ook alle dingen doet medewerken. Ook tenslotte alle oorlogen en alle ontzettende dingen die gebeuren. Alle dingen doet medewerken. Waartoe? Tot de uiteindelijke overwinning van hem. Want eens zal die overwinning blijken. Als hij zijn woord hier zal gegeven hebben. Als dat woord zal gepredikt zijn aan alle volken. Tot een getuigenis voor hem. En o, geliefde, die het dan niet geloofd zal hebben. Die zal dan voor zijn onder zijn voeten liggen. En dat zal eeuwig onderworpen zijn. Zie geliefde in die weg dat hij zal zeggen, gaat weg van mij. Ik heb u nooit gekend. O, dat zal dat wezen. Dat gedwongen te erkennen. En u zal hij alles daartoe doen medewerken. Zie, dat is alleen door geloofshoofd te zien. Ja, daar bidt Paulus op. Verlicht de ogen des verstands om te weten. Ja, welke de grootheid van de uitnemendheid zijner kracht zijn. Die hij bewezen heeft ook in de opstanding van Christus. En die eens Christus zal bewijzen, als alle knie voor hem zal buigen. Is dat niet tot een bijzondere troost voor de kerk in het worstelperk? Och, ze hebben zoveel machten tegen. De duivel en de wereld en niet het minste eigen vlees. O, wat een macht. O, ze kunnen het er maar niet onder krijgen. Maar zie je, waar bidt Paulus nu op? O, dat de Heere geven verlicht over het verstand. Om te weten welke de uitnemende grootheid van de kracht van Christus is. Zo op de kracht van God, maar dan in en door Christus. Ach, dan is voor hem niets te wonderlijk. En dan welke de grootheid zijner krachten zijn. Want dan ligt daarin opgesloten. Voor de ganse strijdende kerk. Dat er in die Christus alle krachten als het ware verenigd zijn. Maar die ook zijn beschikt voor de armen. Worstelen de kerk, waar zul je dus je kracht alleen vandaan halen? Ach, zoek het maar niet bij anderen. Zoek het niet langer bij jezelf, maar dat je het eens mocht zoeken bij die levensvorst. Die gezegd heeft, mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. En overleden, om dan ook uit die kracht. Van Christus opstanding bediend te worden, gaat de kerk zingen met de dichter van de oude dag uit Psalm 118, het achtste vers. Gods rechterhand is vol verheven. Het Heere sterke rechterhand doet door het aan de wereld beven, houd door haar kracht Gods volk in stand. Komt, zingen we het. Het achtste vers uit Psalm 118.
Ja, lieden, en dat houdt ook heel wat troost in. De apostel zegt, en heeft het gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Dat zal wat wezen, liefde, die machten die ze ontwikkelen. Straks als de antichrist komt, ook in de toekomende. Ach, als dan de grootheid van de kracht van Christus er niet was, dan zou er geen hoop voor de kerk zijn. Maar nou, geliefde, hoeft de kerk niet te vrezen. Oh, want daar ligt zo'n ontzettende voorraad. In de krachten van Christus, of van God door en in Christus, dat ook dan de kerk zal bewaard en beschermd worden. Daar zal geen klauw achterblijven. Daar zal geen haar zonder de wil des hemelse vaders van hem vallen. Daar gaat Paulus om vragen. Dus om te kennen welke zij die grootheid en kracht. Maar in de derde plaats gaat hij ook vragen om kennis van de vervulling van Christus. En heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke is zijn lichaam en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Wat wil Paulus nu doen? Hij wil de gemeente het besef bijbrengen dat nu die krachten van Christus de gemeente ten goede komt tot haar verlossing. En dan gaat hij wijzen op een zeer nauw verband. Namelijk waarin dat de gelovigen staan tot Christus. En dat in onderscheiding van de vijanden. Maak dat even zo verduidelijken. De vijanden worden onder zijn voeten gezet. Daar heb je de afstand. Maar liefde, de gemeente, die wordt nu genoemd zijn lichaam. Dat is namelijk. Dat is intiemer. Dus de vijanden onder de voeten van het volk. Want hij zal over alles heersen. Maar lieden, de gemeente is zijn lichaam. En hoe is dat lichaam aan het hoofd verbonden? Wel, lieden, door levensverband. En dat levensverband, dat is niet uit de gemeente, maar dat is uit hem. Ik leef en gij zult leven. Hoe wordt dat levensverband gelegd van de gemeente tot haar hoofd? Wel geliefde, door de levensmaking, hopen we in hoofdstuk 2 te beluisteren. Dat is de levensband. Zo legt de Heere die levensband. Dan wordt de zondaar van dood levend gemaakt. Dus dan krijgt hij dus de sterf aan al hetgeen wat geen leven is. En wat niet vervullen kan. En dan komt er leven in de ziel. En wat is dat? Dat is geliefde. Dat hij een afkeer krijgt van al het boze en van zichzelf. En dat hij een hartelijke lust en lief krijgt tot de Heere en tot zijn dienst. En ook tot dat woord en tot dat werk en tot dat heil. En dat wordt het voornaamste belang voor zulk een. O, kent ge iets van dat leven? Zeker, ik weet het wel, dat wordt bestreden en het kan inzinken. Maar wonderlijk, als de Heer eenmaal dat prachtige geestelijke leven gewerkt heeft, dan mag het inzenken, maar door diezelfde kracht van Christus opstanding onderhoudt hij. Zoals we het gezongen hebben. Ik zal niet sterven, maar leven. O liefde, en hoe komt het dat nou de kerk niet sterft en dat de kerk niet zal ondergaan? Hoewel de vijand dat probeert. Dat komt omdat ze zijn lichaam is. En het lichaam, dat staat in levensverband met het hoofd. Liefde, zoals het hoofd nooit meer sterven zal. Hij zal nooit meer gekruisigd kunnen worden. En de vijanden zullen hem nooit meer in de engte kunnen drijven. Zie, zo zal het ook nu zijn met de gemeente. Omdat zij in levensverband staat met het hoofd. En doordat ze deel heeft gekregen aan het leven van het hoofd, zal hij ook dat leven in haar bewaren. Want geliefden,
Hij vervult alle ledigheid. Want in dat lichaam is het leven niet. Dat wil zeggen dat dat lichaam het leven voortbrengt. Nee, dat komt uit het hoofd. Dat lichaam is in zichzelf een leven. Zonder het hoofd, dan kan dat lichaam niet leven. Dan is dat lichaam dood. Daarom zei ik daarnet, wanneer de zondaar dus in levend contact wordt gebracht met de Heer, dan ontstaat er dat leven door de werking van de Heilige Geest. Maar alleen in zichzelf, het blijft dood, dat lichaam nodig. Daarom heeft het lichaam de gemeente van Christus, de ware gelovigen, hebben altijd weer de onderhouding met het hoofd nodig. Geleven aan mijn ziel, dan loopt mijn mond. Mochten ze dat dierbare hoofd maar meer nodig hebben om uit hem vervuld te worden. En dat ze maar meer het mochten beleiden. O Heere, wat ben ik leeg en arm en ellendig. Maar in u is de volheid van leven. O, dat ze met de ledigheid bij hem mochten schuilen om uit zijn volheid te ontvangen. Genade voor genade. O, zie, nu bidt die levensvorst. Paulus bidt ook, ja. Maar Paulus kon het lichaam niet vervullen. Nee, en Paulus kon het niet geven. Daarom bidt hij om de geest der kennis en der openbaring. Erleden, die neemt het uit Christus. En wat doet Christus nu? Hoe onderhoudt hij dat lichaam? Wel, geliefde, hij is de vervulling als het hoofd. En hoe onderhoudt hij nu dat lichaam? Wel, wat doet hij als vaders rechterhand? Hij bidt altijd voor dat lichaam. Hij bewaart dat lichaam. Ach, daarom heeft hij tot Petrus gezegd. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. O, dat geloof van dat lichaam, wat kan het inzinken. Maar die groot, dat grote hoofd als vaders rechterhand. Dat is altijd biddende om dat geloof te bewaren. En dan komt hij door zijn geest de verlichte kennis te geven. Om ook ingeleid te worden in die heerlijke heilgeheimen. Van die heerlijkheid der hoop. Maar ook om te weten welke de uitnemende grootheid van de kracht Gods is in Christus. Ten goede voor al de strijdende Sionieten. Ach, dat ze hem dan meer als machteloze mochten nodig hebben en mochten inroepen. Maar wat zal het zijn, geliefde, als dan dat die strijdende kerk eenmaal met hem verheerlijk zal worden. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem gegeven de gemeente tot een hoofd boven alle dingen. Welke zijn lichaam is en de vervulling van degene die alles in alle werkt. En dat is nou weggelegd. Eenmaal zal de gemeente vervuld worden. Van de drie enige God. In de eeuwige kennis. En in het delen van zijn eeuwige liefde en zaligheid. Die God bereid heeft. Dan zal de hoop in vervulling gaan. O, dat is de blijde, hoopvolle verwachting voor de strijder. Als die wel eens mag zien op de kroon. Ja, dat is wel eens nodig. Niet om de hoogmoedig op te worden en te zeggen, nou, dat zal mijn kroon wezen. O, nee, geliefde. Maar op die kroon te mogen zien. En dan tegelijkertijd opzij die wolk der getuigen. Die de kroon al hebben gekregen, waar de hoop in vervulling is gegaan. Ach, dat zij daarop ook mogen zien. En eenmaal, als een reine bruid, de Vader mogen worden voorgesteld. Op dat eenmaal, wanneer alles achter ligt, alle strijd en alle benauwing en alle zwakheid, en alle onvolkomenheid. Maar hier dat lichaam onderzucht. Maar dan zal het vervuld zijn. Vervuld zijn van de eeuwige kennis. En de liefde God. En dan zal dat de vervulling wezen. Dan zal God zijn alles. En in alle. Dat betekent dat dan de kerk, de gezaligde kerk, eeuwig vervuld zal mogen zijn van God, de drie enige God, om hem eeuwig toe te brengen, de lof, de aanbidding. Behoort u tot dat lichaam, tot die gemeente. Ja, we behoren er allemaal bij, maar het is een groot verschil of ik bij die gemeente behoor door geboorte, of dat ik erbij behoor door wedergeboorte. Dat is nou het geweldige verschil. Tussenweg is er niet, of nog door geboorte, als het uitwendige lid, of door wedergeboorte. Jongens en meisjes, ouderen in ons midden, al mogelijk misschien met de ene voet in het graf. Oh, dat ge daarna mag staan, om een levend lidmaat nog te mogen worden van die gemeente die zal zalig worden, om deel te mogen krijgen. Daardoor alleen, door die geest der levendmaking, aan dat leven van dat hoofd, maar ook deel te mogen krijgen aan die volle, zalige erfenis. Amen. Och Heere, dat u ons ook mocht geven verlichten over des verstands. Om te mogen gaan zien, om te verstaan en te zien, Heere, wat gij wilt geven aan arme verloren zondaar en zondaressen, die van nature zonder u en buiten u zijn, gelijk de heiden, gelovigen uit de heiden en van de joden. Ach, wil u brengen, Heere, tot die gemeente die zal zalig doen. Wil u dat werk der levendmaking verheerlijken. Wil u ook versterken wat u gevrocht hebt. Ach Heere, dat gij de krachten die in u liggen en in Christus opstanding geopenbaard en beschikbaar gesteld zijn. O, dat uw arme kerk gebruik ervan opmaken door het geloof. Om als een machteloze en een hulpeloze alle hulp en kracht van hem te verwachten. Dan zullen ze niet, Heere, omkomen. Dan zullen ze niet neerliggen. Heere, wil gij ook uw volk versterken in dat geloof. Maar ook die diepere kennis geven. Och Heere, dat gij verheerlijk mag worden. En wil u zo het leven van u. Heere Jezus, hoofd uwer gemeente, heerlijk maken. In uw volk, ook in deze tijd, opdat er wat meer van de heerlijkheid van dat leven mag afstralen, waardoor anderen jaloers mogen worden. Wil u ook vergeven al het zondige, Heere, in luisteren en in spreken, ga verder met ons. Strek uw bewarende hand over ons uit, ook over die broeder en zuster die morgen naar het verre land zullen gaan, geleid gij. Breng veilig straks nog weer weder. Laat uw aangezicht met hem vrede gaan. En met ons begeef. Verlaat ons niet. Wees ons genadig. O Heer, in hem die grote verlossing van de schuld en de vloek heeft willen aanbrengen en geven om de zaligmakende kennis en dat echte geloof, om daarin te mogen delen en versterk u dat gij gevocht hebt. Amen.
Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Het zesde vers uit Psalm 72. Zijn met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.